En goedemorgen luisteraars, dit is Kerk in Delft op de zaterdagochtend. Het is 22 november. Mijn naam is Jan Lamberts en ik presenteer vandaag uw programma Kerkelijk Nieuws van, door en met de kerken in Delft. En we hebben een leuk programma vandaag. We hebben een beetje een Rooms-Katholiek programma, maar desalniettemin hebben we een leuk programma. We praten met mensen van de MOV en die gaan zo meteen zelf vertellen wat MOV is. En we hebben in de tweede helft mensen van de PCI'en, van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion en van de Ursula parochie in Delft. Mensen van de MOV trouwens ook van de beide parochies. We hebben een kleine kerkagenda en de overweging van de week zal door ondergetekende verzorgd worden. Ik wens je een heel leuk uur toe.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars. Het is in de Rooms-Katholieke Kerken van Delft en Sion, de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion, dat is midden Delftland, is het diaconaal weekend. U heeft daar vast in uw eigen gemeente ook iets van gemerkt. Er is ook de hele maand lang is er conservenactie vanuit de voedselbank. We hebben links en rechts blikgoed opgehaald. We hebben vandaag bij ons mensen van de MOV uit beide parochies, mevrouw Ruigrok en de heer Bruggeman. Mevrouw Ruigrok, wat is MOV eigenlijk?
MOV is eigenlijk, dat betekent missie, ontwikkeling en vrede. Dus het gaat over missie en het gaat over ontwikkeling van de mensen in de derde wereld. En het gaat over vrede. En daar zijn het hele jaar door acties voor. En het voornaamste is eigenlijk dat we proberen vanuit de MOV de mensen bewust te maken over onder andere fairtrade artikelen te kopen. Dat bepaalde acties die in Afrika of in Azië zijn, dat geen druppels op een gloeiende plaat zijn, maar dat het bewust acties zijn waar de mensen mee vooruit kunnen.
Meneer Bruggeman, noem eens een aantal acties die zo door het jaar plaatsvinden.
Nou ja, we beginnen met de vaste actie in het begin van tegen naar Pasen toe. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste actie. Die duurt ook heel lang. En daar kun je veel actie in voeren. Dus dat is de belangrijkste actie. Mm-hmm. Dan is er met Pinkster actie voor de missionarissen. Er is een MIVA-actie voor verkeersmiddelen. Er is een actie voor het kerkelijk missiewerk, Missio. En dan komen we in de buurt van september en dan is het Vredesweek. Dan is er weer een actie van wat nu Pax heette, wat toen Pax Christi heette. En dan komt de laatste actie, dat is de Adventsactie.
En al die acties hebben bepaalde doelen die ze willen bedienen, zeg maar. Zeg ik dat zo goed, mevrouw Ruigrok?
Ja, vooral bij de vaste actie en bij de adventsactie worden bepaalde projecten uitgekozen. Die sinds een aantal jaren gebeurt dat vanuit bisschoppelijke advents en vaste actie. Daar kan je bijvoorbeeld met de adventsactie zijn er nu 10 projecten naar voren geschoven door de bisschop. En daar kan je als kerkgemeenschap uit kiezen. Bij de vaste actie is dat hebben ze 1 gezamenlijk groot project. Maar naast die acties die door de bisschop worden voorgeschreven, mag je ook een eigen project kiezen.
Kom ik zo meteen op teruggeven. U zei net, MOV is missie, ontwikkeling, vrede. Dan heb ik bij de eerste 2 letters het idee dat ver weg is. Zeg ik dat goed zo, ver weg in de zin van derde wereld, hulp en ontwikkeling? Of kunnen er ook adventsacties zijn die dichter bij huis zijn?
Dat zou kunnen. Je kan. In feite is het ook een beetje een combinatie. Je helpt mensen in de derde wereld. Maar je zou ook dat kunnen betrekken op hier in Nederland bijvoorbeeld. Wat je hier dan hebt, bijvoorbeeld de voedselbank. Of een speciaal project. waar je wat mee zou kunnen doen.
Ja, ja. Nou ja, dat is dan heel dichtbij.
Dat is weer dichtbij.
Ik meen dat ik laatst ergens gelezen heb dat een aantal jaar geleden ook in Moldavië bijvoorbeeld een project was. En dat is toch redelijk dichtbij voor ons.
Maar dit jaar is er ook een project volgens mij in Roemenië, speciaal voor oudere mensen. En dat kan ook zijn.
De derde wereld is dus helemaal niet zo gek ver weg, meneer Brugman, vaak.
Nou, tegenwoordig wel helemaal niet meer, want iedereen gaat er nou op vakantie onderrond. En iedereen heeft daar ook zijn eigen project.
Ja, ja.
Tegenwoordig, vroeger was het natuurlijk veel verder.
Meneer Brugman, hoe gaat zijn project in zijn werk? Neem even bijvoorbeeld de adventsactie. Hoe gaat zijn project in het werk? U kiest een project en dan?
Nou, de adventsactie, dan ga je kiezen. Dan ga je die acties lezen, waar gaat het over?
Mm-hmm.
En dan probeer je daar iets uit te vinden wat je inspireert. En dan probeer je dus in de groep te besluiten om samen voor die actie te gaan.
Welk project heeft u bijvoorbeeld dit jaar gekozen?
Nou, dit jaar hebben wij gekozen voor een project in Egypte van de Blauwe Zusters, die daar een tehuis runnen voor meisjes en jonge vrouwen die eigenlijk gehandicapt zijn. En ik was eigenlijk heel erg geïnspireerd door dat project toen ik dat las. Omdat ik weet wat gehandicapt zijn met een genetische afwijking of zo, en met verstandelijke handicaps. Hoe erg dat is in zo'n land.
Ja.
Dat komt ook omdat ik bij de neurofibromatosevereniging in Nederland heb gewerkt als bestuurder. En ook in Nederland is het al heel complex om zo'n soort ziekte
een
te hebben.
Een handicap te hebben, ja. Ja, ja.
Maar in dat soort landen is het, dan moet je eigenlijk zien dat de mensen die een kind hebben met zo'n handicap, die wordt verborgen gehouden achter in het huis. Die komt niet naar buiten. Omdat het een straf van God is en daar schamen ze zich voor. Ja. De schaamte is eigenlijk de eerste handicap voor die kinderen. En omdat ze dus eigenlijk het huis niet uitkomen, krijgen ze de volgende handicap dat ze geen ontwikkeling meemaken. Dus die zijn eigenlijk gedoemd om het hele leven binnenshuis, een beetje weg te rotten. Daar komt het bijna op neer. Ja. Dus als je daar dan de kans krijgt om in een tehuis opgenomen te worden, waar je wel naar school kan en waar je wel ontwikkeling krijgt, en dan is dat de hemel op aarde.
Het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, terug bij elkaar in gesprek met Hans Brugman en mevrouw Ruigrok van de MOV-groepen uit de katholieke Ursula-parochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw-parochie in Onze Lieve Vrouw van Sion-parochie in Midden-Delfland. Meneer Brugman, we hadden het net over hoe zo'n actie nou in zijn werk gaat. U vertelde iets over het doel dat dit jaar gekozen is door de, ik meen, samenwerkende MOV-groepen van Delft en Sion. En zit Westland er ook bij nog?
Ja. Ja.
Die doen ook mee, dus het is echt een regionaal gebeuren. Actie in voor de Blauwe Zusters die in Egypte een huis runnen. Daar zit al een heel verhaal aan vooraf, vertelde u. Mevrouw Ruijger, ook de actie zelf in hier in Nederland. Hoe verloopt dat? Wat er gebeurt er allemaal?
Nou, er gebeurt een hele hoop. En het loopt eigenlijk altijd best wel goed. Dat we het nu ook weer met 17 parochies of 17 kerken doen. Dus ook met de kerken in het Westland. Dat is omdat we dus willen proberen het bedrag wat die zusters vragen, 25 of 22.000 euro, dat we dat dan met elkaar kunnen bijeenbrengen.
Mm-hmm.
En ook met de vorige projecten is dat eigenlijk altijd gelukt. En dat is ook wel het enthousiasme waar de MOV-groepen aan werken. Maar ook dat we altijd een terugblik geven. Dus als na afloop van de actie, dat we dan laten weten van, nou, we hebben het geld bij elkaar. En daarna weer met foto's en verhalen van, kijk, dat hebben we allemaal gedaan. Dat is gelukt. En dat is eigenlijk het belangrijke van dit soort acties. Want je hebt in Nederland allemaal hele grote acties en er wordt heel veel geld bij elkaar gehaald. Maar je hoort eigenlijk vaak maar zo weinig de resultaten die er gedaan zijn. En de mensen willen wel graag weten waar het geld naartoe komt. En dat vind ik ook heel eerlijk.
Ja,
dat moet ook zo zijn.
Hoe krijgt u het geld bij elkaar?
Nou, dat is ten eerste maken we dan posters met foto's. Er wordt in de kerkenbladen wordt een verhaal verteld. Het staat op de website. In alle vieringen wordt er wat over verteld. En dan zijn er dus juist in de advent de collectes die dan gedaan worden.
Er zijn een aantal collecties die gedaan worden. En mensen kunnen ook zelf storten als ze
en
dat
de
willen.
Mensen kunnen ook zelf storten, want daar zetten we dus ook altijd het gironummer bij. Dus mensen die zeggen van ja, maar ik wil het dan dat ik het af kan schrijven van de belasting. Nou, wat best wel fijn is. Je steunt dan toch het goede doel. En nou, zelf heb je er ook een beetje profijt van.
Ja. Streefbedrag hebben jullie altijd nog gehaald?
We hebben altijd een streefbedrag gehaald. Vaak halen we eigenlijk wat meer op. En dat geld gaat dan in de grote pot, waar dus weer andere projecten van betaald worden, die dan misschien dat bedrag niet hebben
kunnen
halen.
Net tekort kwamen.
Ja.
Ja, ja, ik snap hem. Ik snap hem. Meneer Bruggeman, u zei daar straks iets over Week van de Missionarissen. En dat is natuurlijk voor onze protestantse luisteraars, broeders en zusters, is dat een wat meer onbekend verschijnsel. Het missionarisschap en vooral het ondersteunen van een missionaris die uit eigen gelederen voortkomt. Vertel er eens wat over.
Nou ja, dat is op het ogenblik een beetje aan het einde. De missionarissen die nog, maar zeggen, vanuit de kerk en vanuit een dorp, maar zeggen, zijn opgeleid. Die zijn nu allemaal eind in de 70.
Mm-hmm.
Maar in 70 jaren, toen had iedere kerk wel 1 of 2 missionarissen ergens.
Wat is een missionaris?
Een missionaris is iemand die priester gewijd is of broeder. En die is uitgezonden door zijn orde en werkt in een derde wereldland, in Brazilië of in Afrika. Of waar dan ook. En daar is hij dan meestal jarenlang op een bepaalde post bezig met daar een gemeenschap te helpen om uit de problemen te komen. En maar zeggen, wat gebeurt er dan? Wordt een kapel gebouwd, wordt een keuken bijgebouwd. En wat daar nodig is, een school wordt er gebouwd. En dan wordt de achterban, het eigen dorp, wordt gevraagd om daar de gelden voor op te brengen. Het is gauw genoeg voor een heel gebouw in de derde wereld. Dus dat kun je opbrengen.
Ja, ja, ja.
En dan, en dan is, men zeggen, zo'n gemeenschap is zeer gemotiveerd om daar aan mee te doen en te zien wat daar gepresteerd wordt. En wat er, want er zijn altijd briefwisselingen, dus je weet precies hoe dat daar gaat.
Ja, het is zeg maar kerkelijk ontwikkelingswerk.
Het is kerkelijk ontwikkelingswerk.
Want voor de luisteraar, wat 100 jaar geleden begon met het winnen van zieltjes, daar hebben we het tegenwoordig een stuk minder over als het gaat om missionaris zijn. Het gaat ook vooral om het ontwikkelingswerk. Het opzetten omhoog helpen van de gemeenschap.
Ja, de zieltjes die naar de hemel moeten, daar hebben we het niet meer over.
Althans, die moeten nog steeds naar de hemel, maar daar hebben wij het minder over.
We hebben het over zeggen dat de mensen zich kunnen ontwikkelen en niet in armoede hoeven te leven en een goed bestaan kunnen hebben.
We komen zo meteen nog even te spreken, want dat vind ik ook heel leuk om jullie te horen, wat jullie persoonlijke motivatie is om dit werk te doen. Wat is het? Jullie werken samen met elkaar en met het Westland. 17 kerken, 17 gemeenschappen. Dat kan alleen maar voordelen hebben, lijkt mij.
Nou, je kan. Kijk, vroeger had je MOV-groepen die uit 5, 6 mensen bestonden. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg teruggelopen. Dus vaak zijn het per kerkgemeenschap dat er bijvoorbeeld maar door 1 of 2 mensen bemand wordt. En dan is het gewoon heel erg fijn dat je dus een aantal dingen met elkaar kan doen. Je kan bestellen van materialen, het opzetten van een achter in de kerk met posters en materialen. Je kan ook een hele hoop van elkaar leren. En dit is enkel maar gewoon heel erg fijn dat je dat met elkaar kan doen.
Samen sta je sterk.
Samen sta je sterk.
Ik ga even gezien de tijd even gelijk door naar de vraag van wat jullie motivatie. Jullie doen het allebei al heel erg lang, heb ik begrepen. Jullie zijn bijna veteranen in het vak.
Ja, wat, in ieder geval wel. Maar ja, ik denk Hans ook wel.
Het typische is als je eraan begint, dan blijf je erin bezig, want het is gewoon heel boeiend.
Wat drijft u? Wat drijft u mee, Brugman?
Nou, onze groep heeft de naam Kerk en Wereld gekregen. Dat was ongeveer in de jaren 70, 75. En dat zegt eigenlijk precies waar het om draait. De kerk, zeggen helemaal naar binnen gekeerd, zonder naar de wereld te kijken of contacten met de wereld te onderhouden, dat is niks. Dus voor mij is de motivatie dat de kerk
naar buiten
moet trainen. Ja.
Mevrouw Ruigrok, wat drijft u? Wat is uw spirit?
Nou ja, van kinds af aan. Ik had een tante-zuster in Afrika zitten. En daar krijg je de verhalen van. Je was lid van de Kleine Apostel, heette dat vroeger. Dus dat je dus wat voor de mensen in de arme landen deed. De contacten met de mensen daar in Afrika, dat heeft me altijd heel erg gemotiveerd. Toen ik jong was, daar veel de Afrika heen getrokken. En dan zie je ook projecten. En dan die daar gedaan worden van zusters, broeders, paters, maar ook leken mensen. Die alles doen om daar de mensen te helpen. Om naar school te kunnen laten gaan. Studie te doen. Dat ze in goede huizen komen. Gevangenissen bezoeken, mensen daar proberen eruit te halen. Nou ja, dat zijn allemaal dingen, daar blijf je gewoon voor vechten.
Fantastisch werk.
Ja,
want u zei al, tot verkocht kwam u jaarlijks een paar keren in een of andere landen in Afrika.
Ja, en dat doe ik nog steeds in Cameroen en in Tanzania. En met mijn man samen zijn we ook al 5 keer met een groep jongeren naar Tanzania geweest. Om daar met de jongeren van daar, we noemen het Leren van Afrika, om daar met de jongeren van daar een project mee te helpen opzetten en verder te doen.
Geweldig werk. Mag ik jullie heel erg danken voor dit gesprek.